Q-Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijft Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Oranje opent het WK met een zege. Noppert foutloos bij debuut. Nog nooit was een aanvoerdersband zoveel besproken. En 10 minuten plus blessuretijd. De tijd tikt lekker door dit WK. Dit is de AD WK Podcast van 22 november met Maarten Wijfels en Sjoerd Mossou. Hebben jullie een beetje genoten van de eerste WK-wedstrijd van Oranje? Maarten, om met jou te beginnen.
Nou, genoten. Ik vond het vooral spannend. Omdat je de eerste helft, dat is een paar goede kansen. Dat je toch dacht van, nou, als ze die 1-0 maken, is het klaar. En dan krijgt Senegal dan toch zo eens een kansje hier en daar. Nou, dan is Noppert die ene redding uit de hoek. Met zijn volledige 2,3 meter en zijn reach, zoals Louis dan zegt. Haalt hij de balletje eruit. En ik denk een efficiënte overwinning, dat was het.
Sjoerd, jij hebt natuurlijk met extra keepersogen gekeken naar Noppert, toch of niet?
Ja, natuurlijk. Jij toch ook?
Ja, nee, zeker. Ja.
Nee, in het begin voel je wel een beetje mee met de nervositeit van zo'n keeper. Kijk, hij is hartstikke nuchter. Dat zei ook iedereen. Maar tegelijkertijd, ja, het is ook een mens die opeens op het hoogste podium staat. Dus in de warming-up maakte hij ook een beetje een wispelturige indruk. Dat was hij na afloop een beetje aan downplayen. Maar hij ging ook wat vroeger naar binnen en hij liet een balletje uit zijn handen glippen en hij ging er even bij zitten en zo. Dus ja, ik was een beetje op zoek naar het juiste gevoel, zei hij daarover. En dan zit je dan een beetje op te letten en dan ben je toch benieuwd naar die eerste paar ballen. En de eerste bal was heel makkelijk, hè? Die kon hij gewoon min of meer oprapen. Maar je zag ook een paar momenten dat je dacht van ja, slaan ze hem nou over? Hè? Dat Virgil van Dijk in een situatie kwam dat je dacht van ja, normaal gesproken speel je hem terug. Speel je hem over de zijlijn. Maar gelukkig, met name in de tweede helft, toen hij kreeg eerst een schot in de korte hoek, daarna een bal min of meer recht op hem af. Ja, anders dat het niet hele moeilijke ballen waren, die eerste twee, is dat toch wel lekker voor een keeper om een beetje in de wedstrijd te komen. En dat kwam hij ook. Hij heeft het prima gedaan. Het was ook geen onmogelijke redding, ook niet die na die 1-0 natuurlijk niet. Die pakken de meeste keepers wel, maar het is een lekker gevoel dat hij het gewoon goed gedaan heeft.
De Oranje won met 2-0, even voor de volledigheid. Eerder op de dag speelde Engeland ook al. Dat won met 6-2 van Iran. En de wedstrijd tussen Amerika en Wales eindigde in 1-1. Voordat we verder gaan praten over de overwinning van Oranje, moeten we nog wel even een paar dingen afvinken organisatorisch.
Het historisch feitje.
Want Mikkels had gisteren een mooie vraag aan het einde van de podcast van Maarten. En misschien, Sjoerd, weet je het antwoord ook wel.
WK 2006, Duitsland versloeg Costa Rica. Scheidsrechter heette Horacio Elizonde. Elizondo, volgens mij. Maar die is niet beroemd geworden om die wedstrijd, maar om iets heel anders. Hetzelfde toernooi.
Ja, en de vraag was dan, wat was waarom die zo beroemd is geworden in dat toernooi?
Had het niet met een omkoopschandaal of zo te maken?
Nee, het was iets makkelijkers nog.
Nee, hij was de scheids die Zidane rood gaf in de finale na de kopstoot.
Ja. Oh, ja, dat was dit fragment.
Materazzi, Zidane, the exchange words. And now this is what everyone will be talking about for Zinedine Zidane. Why, oh why, would he do that in his final international as he gets the red card? And isn't that a shot? Zinedine Zidane walking by the World Cup.
Nou, dat was in ieder geval het fragment waar het om ging. En dat was
een
vraag van
Nico. Ik heb straks ook een leuke vraag.
Heel hier. Graag. Was mooi. Ja. Dat is leuk voor het einde van de podcast weer vanmorgen. Want mensen vinden het ook weer heel leuk om die weetjes een beetje een paar dagen over te doen. Dus dat voor straks. Even naar Oranje. De wedstrijd van Nederlands Elftal. Het was niet hoogstaand, hè, de wedstrijd van Nederlands Elftal. Dat constateerden we al een beetje. Waar zat het probleem, Maarten, voor Oranje?
Ja, nou ja, Senegal met Mané is al een team dat dat zich terugtrekt en de lange bal speelt. En Senegal zonder Mané deed dat ze ongeveer nog meer. En dan zijn het cliché wil dan, hè, stevige, sterke Afrikaanse jongens. Ja, dat waren het ook wel. En Nederland, ze hadden wel de eerste kansen. Als een van die twee, drie kansen erin gaat. Hè, die bal van Frenkie de Jong, die moet er eigenlijk in. Ja. Steven Bergwijn, die net een voet tekort kwam om een mooie aanval af te ronden. Als dat snel 1-0 wordt, dan loopt zo'n wedstrijd wel. Maar nu bleven ze daar een beetje tegenaan hikken. En ja, je ziet dan toch ook wel, Frenkie de Jong, Was best wel slordig, maar is dan toch wel een speler, hè, die wil altijd de bal hebben. Steven Berghuis gold dat ook wel voor. En normaal is Depay dan ook voorin, een man die altijd bezig is. En ja, als hij dan ontbreekt, ja, Vincent Janssen. Ja, dat is dan wat we van de week al zeiden. Dat valt me dan toch niet echt mee, hoor. Dat is wel heel hoekig en een beetje weinig bewegelijk. Dus ja, dan valt er wel iets weg voorin. Dus dat was zo makkelijk niet om... En ik heb het vergeleken in de krant met... Het was WK 2010. De eerste wedstrijd Denemarken. Dat is ook een 2-0 zegen. Zakelijk, effectief. Zonder te sprankelen.
Ja, Van Gaal kwam de afloop bij de NOS voor de camera. En toen ging het natuurlijk over... had je verwacht dat je nog kansen zou krijgen? En toen zei hij het volgende.
Nou, ik had niet de indruk dat wij zouden verliezen. Met de inbreng van Memphis verwachtte ik dat wel, moet ik eerlijk zeggen.
Hij verwachtte met de inbreng van Memphis, verwachtte hij wel... Dat er wat zou gebeuren in het Nederlands elftal. Zagen jullie dat ook, Sjoerd? Dat er echt wat anders kwam met de inbreng van Memphis?
Nou, eigenlijk niet echt, nee. Memphis veranderde niet opeens heel de wedstrijd. Hij brengt natuurlijk wat meer kwaliteit en iets meer verrassing dan Jansen deed. Maar het was niet zo dat het spelbeeld opeens veranderde. Dat was zelfs helemaal niet zo. Nadat Memphis erin kwam Senegal ook nog wel een paar keer redelijk dreigend uit. En dat doelpunt viel natuurlijk eigenlijk... Dat was natuurlijk een flits. Dat was gewoon een momentopname. Met een uitstekend balletje van Frenkie. Maar dat was niet zo dat nou in de lucht hing. Dat Nederland daar nou heel erg nadrukkelijk naartoe aan het spelen was. Het was echt een 0-0 wedstrijd en dat was het eigenlijk in die fase ook nog wel, in mijn ogen.
Meens, Maarten?
Nou ja, op een gegeven moment, als hij niet valt, dan denk je, het kan ook 0-0 worden. Maar het is wel zo, het was voor dit toernooi ook wel bij mensen soms de vraag, moet Davy Klaassen nog wel mee? Ja, ik dacht eigenlijk wel van, die moet zeker mee, want dat is nou typisch zo'n speler, die valt dan in. En ja, Mr. 1-0, dat kleeft natuurlijk aan hem. Dat staat bijna op zijn voorhoofd. Toch wel een gevoel voor en... Ja, als je zo'n speler nog kan inbrengen, dat loont dan op zo'n moment wel. En ja, het Nederlands elftal heeft veel aanvallende spelers meegenomen. Van Gaal veel aanvallende spelers meegenomen om verschillende wapens te hebben om een wedstrijd te keren. Nou ja, de eerste wedstrijd, het is niet dat het enorm spectaculair kantelde inderdaad, helemaal niet. Maar toch, de invallers hebben dan wel een rol daarin. En ik denk dat hem dat ook wel goed zal doen.
Ja, dat middenveld, Sjoerd. Dat is ook nog wel een puntje, toch? Want de Jong is daarin onomstreden. Maar wie daar nou omheen moet gaan staan? Gakpo op 10? Of is het Berghuis? Of is het toch De Roon? Hoe kijk je naar deze eerste wedstrijd daarnaar?
Nou ja, hij koos natuurlijk heel nadrukkelijk voor voetbal, hè, om het zo maar te noemen. Berghuis kan goed voetballen. En Frenkie en Gakpo natuurlijk ook. Maar dat pakte nou niet echt voortreffelijk uit. Het was gewoon heel moeilijk. Omdat die Senegalezen, die maakten de ruimtes klein. Dat zijn fysiek sterke jongens. Dus je moest super secuur zijn om een beetje door dat middenveld heen te spelen. Dat lukte maar heel zelden. Frenkie de Jong, wat Maarten net ook al zei, die was voor zijn doen althans best wel slordig. Berghuis was ook een beetje aan het zoeken. Dus het was, dat was gewoon moeizaam. Alleen, ja, het heeft ook met de tegenstander te maken. Ik verwacht eerlijk gezegd tegen Ecuador wel een beetje een vergelijkbare wedstrijd. En dan zou je op voorhand zeggen, ja, dan zet je dan ook zoveel mogelijk voetbal tegenover. Tegen een dergelijke tegenstander. Maar goed, ik ben de trainer niet. Het was echt gewoon heel moeilijk. Omdat er werd heel veel nauwkeurigheid gevraagd. En die was er eigenlijk niet.
Ja, ik wil zien of die tegen die ploegen ook met Janssen begint. Ik weet het niet. Ook omdat hij na afloop dat eigenlijk in het midden liet. Dat hij zei van... Ja, nu met die invallers. Ik ga met de spelers eerst zelf bespreken wat we doen. En zolang Memphis er niet volledig is, wat dan best is. En ik weet het niet. Ik moet het zien. En zeker de slotwedstrijd tegen Qatar. Ja, daar kun je ook met Luc de Jong spelen bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dat overweegt, hoor. Maar die door de lucht. Ja, dat hebben we die eerste wedstrijd wel gezien. Daar is het vooral te halen voor Oranje dan. Dus daar kun je ook eens uitproberen misschien.
Ja, en überhaupt denk ik, want gaat hij de volgende wedstrijd, wat gaat hij doen? Je kan natuurlijk ook daar met Gakpo en Bergwijn gaan spelen, want dat heeft hij de laatste minuut ook een beetje geprobeerd. Nou ja, met Gakpo in de spits, dat pakte toch ook goed uit?
Nou ja, bijvoorbeeld, Gakpo speelt er liever niet, maar dat zou kunnen. Ja, maar ook een speler als Noah Lang, zou ik ook wel eens willen zien als, hoe dat dan is.
Ik kreeg een appje van mijn Engelse vriend James, een fanatiek Tottenham Hotspur supporter. Uh-huh. En die had ook even Nederlands elftal aangezet. En die dacht, waar komt die opeens vandaan, die Vincent Janssen? Die heeft natuurlijk bij Spurs gespeeld. Ja. Die hadden in een appgroep met Spurs supporters gezet, van, we dachten dat hij dood was. Die wist helemaal niet dat hij nog leefde, appte die. Ja, die was totaal verrast dat hij opeens het Nederlands elftal stond. Als je in Engeland woont, daar heb je natuurlijk geen idee van.
Nee.
Ja, alsof hij uit de lucht kwam vallen.
Maar als je deze wedstrijd ziet, dan kan je inderdaad wel concluderen. Toch dat was ook de vraag de afgelopen dagen van Maarten in deze podcast. Is hij goed genoeg voor de top op een WK? Maar dan kan je toch al een beetje je vraagtekens bij stellen, toch?
Ja, nee, tuurlijk. Dit is geen speler waar je wereldkampioen mee wordt, normaal gesproken. Tegelijkertijd deed hij natuurlijk in wat hij moest doen, deed hij ook weer niet zo heel veel verkeerd. Hè? Die eerste kans van Bergwijn, dat was eigenlijk, die ontstond eigenlijk doordat hij die bal eigenlijk hartstikke goed doortikt. Schot voor Berghuis kaatst hij prima op het goede moment die bal terug. Dus dat is allemaal niet van buitengewoon niveau, maar ja, hij deed natuurlijk wel wat hij moest doen. En heel veel meer kun je inderdaad van Janssen denk ik ook niet verwachten.
Nee. Viel de lichtje mee of tegen Maarten in deze wedstrijd? Wat was de verrassende keuze van Vergaal waar je het gisteren al over had?
Ja, dat viel natuurlijk tegen, omdat hij is en blijft zo wild. Dan inderdaad spelers in de rug springen, heel fanatiek een duel ingaan en dan een gele kaart krijgen. Vond ik trouwens, die gele kaart was niet terecht, maar ja, dan krijgt hij hem weer. En dat is dan misschien ook wel omdat zo'n scheidsrechter dan ziet dat hij alles meeneemt, inclusief bal, maar hij is er toch niet op vooruit gegaan de afgelopen paar jaar in het buitenland. Ik denk dat dat toch wel een conclusie is die je best kan trekken, ondanks dat hij bij Bayern ook wel wat goede wedstrijden speelt, maar dan raakt hij dan weer geblesseerd. Dus het is allemaal niet constant. Dus, ja?
Zijn kopkracht kwam natuurlijk wel goed van pas. Hè? En dat zal ook meegespeeld hebben in de keuze ten koste van Timber. Je had gewoon wel wat fysiek nodig in de lucht ook tegen deze ploeg. En daarin is hij natuurlijk op zich wel goed. Maar het is inderdaad onbehouden. Hè? Dat is het woord waar je bij de licht aan denkt.
Ja. Maar als je toch naar dit oranje kijkt en de opstelling van Van Gaal, dan heb je toch het idee dat hij elke wedstrijd met andere spelers kan gaan spelen. Dat er wel een paar mannetje of 7, 8 zeker is, maar dat het echt heel veel doorwisselen gaat worden.
Nou ja, dat zegt hij ook. Ik heb geen vaste elftal, maar dat zou natuurlijk ook inderdaad wel een beetje de kracht moeten zijn. Dat je juist kan verrassen met verschillende wapens. En er zijn best wel veel dingen die wel vaststaan, maar bijvoorbeeld middenveldbezetting ook. Ja, daar kun je best een aantal kanten mee op, als je daar wil.
Dat zal afhangen van de tegenstander en wat die er tegenover hebben staan.
Ja, bijvoorbeeld. Zeker.
De keeper zal hij wel laten staan, toch zeker?
Heeft hij ook gezegd toch nu dat Nobbert het goed heeft gedaan dat hij blijft staan de volgende wedstrijd sowieso?
Oh, dat zei hij ook.
Dat zei hij bij de NOS na afloop, zei hij dat, gaf hij dat aan.
Ja joh, maar het is natuurlijk echt een mooi verhaal. En de touwer van de jouwer, hè, noemen ze hem.
Maar ik vind
de jouwer is jouweren in het Fries. Ja, goed. Maar ja, ik ben een beetje in die zin voor hem gevallen. Toen ik hem voor de eerst ging interviewen, dan kom je binnen en zegt hij, ja, ben je nou helemaal uit de regio Rotterdam voor mij naar hier gekomen? Dat is toch niet waar, zegt hij. Je had vast toch iets anders te doen hier. Nee, Andries, ze komen echt voor jou. Nou ja, maar dat vind ik geweldig. Nou, dan gaan we zitten en dat moet je allemaal weten. En zei hij, als je nog iets, bel maar op, hè. Geen probleem.
En voor je het weet heb je de fanclub, hè?
Nee, maar ja, dat is toch mooi. En,
maar die spelers van Nederland zelf toch, hebben ook allemaal een zwak voor hem. Want wij spraken de afgelopen die spelers een beetje in die mixzone. En die beginnen allemaal te stralen als het over die Noppert gaat. Die beginnen gewoon allemaal gelijk te glimmen. Davy Klaassen, AK, Van Dijk. Ze vinden het gewoon allemaal een prachtige gast ook. Ook in die groep is het echt een typetje natuurlijk. En je merkt echt dat iedereen daar een beetje een zwak voor heeft.
Want het is ook een mooi verhaal. We waren dan de eerste interland in Polen. En toen lag hij met dat grote lijf in bed. En toen kon hij maar niet in slaap komen. Want hij wist niet hoe de gordijnen dicht moesten. Want hij dacht, ja, ik trek je gewoon dicht. Maar dat was met een ingewikkeld kastje waar je dan knopjes moest drukken. En toen heeft hij echt de receptie moeten bellen. Van ja, leg dat hier eens uit hoe die gordijnen dicht gaan. En toen zei hij van, ja, dat is toch allemaal wat een onzin, zeg. Deze luxe, trek gewoon het gordijn dicht. Dat is toch prima. Nou ja, dat is Andries Noppert. Dus ja, mooi.
Maar heeft Andries Noppert de knopjes wel gevonden van de hotelkamer nu in Qatar? Want ik neem toch aan dat hier alles helemaal elektronisch is en alles met afstand bedienbaar en weet ik wat. En,
nee, het waren hier normale gordijnen.
Oh, echt?
Ja, ondanks dat dit een 5,5 sterren hotel is, hadden ze hier blijkbaar wel ouderwetse gordijnen.
Oh, gelukkig. Nou ja, je hoorde het ook aan Noppert, ja?
Ja, nou ja, maar ik hoorde al wel alleen weer zeggen, dat cynisme zit toch diep. Ja, hij zal de volgende wedstrijd wel een balletje loslaten, want dat Bijlo moet er uiteindelijk toch in. Ja, ik snap dat niet zo. Laat het maar gewoon eens even zo gaan zoals het gaat. En het is toch hartstikke leuk voor die jongen. En hij zal nog wel eens een fout maken, daar niet van. Maar ja, wie niet? Die andere keepers ook.
Nou, ik had het idee bij die bal die hij in de korte hoek eruit pakte. Toen lag hij op een gegeven moment, hij pakte die bal eruit, hij tikte hem weg en hij lag toen op zijn buik op de grond. En dat hij bijna ervan baalde dat hij hem niet vast had. Want voor mijn gevoel dacht hij, ik moet die bal gewoon vast hebben, dat hij ineens over de achterlijn gaat. Dat ik geen kans weggeef. Dat is een beetje, dat is het gevoel wat ik kreeg. Dat hij daar eerder nog van baalde dan dat hij hem, dat hij dacht, ik heb hem in ieder geval.
Ik dacht dat het meer opluchting was.
Dat kan ook, ja.
Dat hij een beetje zo van, poeh, deze heb ik eruit getikt.
Ja.
Dat beeld had ik erbij, maar nou goed.
Ah, ja.
Het was in ieder geval helemaal eens met Maarten. Het is een geweldig verhaal. En het is ook daardoor ook een soort, ja, zo'n typetje heb je op zo'n toernooi ook nodig. En dat geeft zo'n elftal ook een soort kleur en een soort schoen. Dat maakt het prachtig. Al blijf ik het nog steeds wel een rommeltje. Het was wel een rommeltje in de aanloop naar het toernooi.
Ja.
En in dat opzicht was het ook gewoon een gok.
Ja.
En het blijft ongelooflijk. Hè? 10 maanden geleden was die wisselkeeper bij Go Ahead tegen RKC. Hè?
Ja.
Stond hij gewoon reserve.
Ja, maar Etienne wierp net al op. Stel nou dat hij dat nog een paar wedstrijden leuk doet. En dat goed blijft gaan. En wat doet Ronald Koeman dan straks?
Ja, Koeman heeft ook een lijstje. Die denkt, nou, ik ga met Bijlo misschien verder. Of ik ga met die verder. En dan komt ineens nu dankzij Louis komt hij met Noppert. En als Noppert er nou een paar keer redt, ja, wat dan?
Ja, maar als Noppert ons wereldkampioen maakt, dan kan Ronald Koeman natuurlijk ook niet om hem heen. Laten we nou eerlijk zijn.
Nee, dat is waar. Nee, dat is waar.
Ik vind trouwens ook wel dat als we wereldkampioen worden, dan moeten we op zo'n Friese scootje, moeten we dan door de grachten.
Ja, dat vind ik ook.
Zo voorop op die boeg.
Ja, dat vind ik ook.
Dat lijkt me wel goed.
Ja, dat loopt heel Friesland uit. Laten we dan even nog naar aanvoerdersbandgate gaan.
Ik sta op een positie en ik ben een speler, denk ik, voor Nederland zelf, waar een gele kaart niet echt heel handig is. En natuurlijk, ik zou heus al voor een politieke statement willen staan in dit geval, maar ik ben uiteindelijk een voetballer geworden en ik wil dit soort toernooien spelen. En dat was het allerbelangrijkste, denk ik. En uiteindelijk heb ik me daar gelukkig op kunnen focussen. Maar het was inderdaad wel een dag waarbij het aanvoerdersband het meest besproken onderwerp ooit was.
Ja, Sjoerd, dit was Virgil van Dijk bij de NOS na afloop van die wedstrijd. Het is de afgelopen weken over niets anders gegaan dan die One Love armband, het statement dat Oranje daar ging maken. Ze gingen trainen met de arbeiders en dan komt de dag van de wedstrijd en dan blijkt ineens dat de FIFA zegt, als je die armband draagt, dan krijg je een gele kaart. De uitleg van Van Dijk is volkomen plausibel. Hè? Je wil niet gelijk beginnen met een gele kaart op die positie waar hij staat. Maar het is ook wel weer apart hoe dit allemaal gaat, toch? Op het laatste moment dit soort dingen roepen en dan op deze manier.
Ja, het is heel apart in heel veel opzichten. Kijk, over die One Love aanvoerdersband, daar kon je al wat kanttekening bij plaatsen van hoe sterk is dat statement nou? Wat is dat statement nou precies waard? Maar als je daarvoor kiest als bond en in samenspraak met nog 6 andere bonden, Europese bonden, ja, dan moet je daar wel voor staan natuurlijk. Als je heel nadrukkelijk uitspreekt, dit is ons statement en daar gaan we voor op het WK. Ja, dan komt het natuurlijk niet zo sterk over als je er vervolgens op terugkomt. En kijk, wat je Van Dijk hoort zeggen, dat is natuurlijk ergens natuurlijk voor de KNVB natuurlijk pijnlijk. Want eigenlijk staat die jongen een beetje in zijn hemd nu.
Ja.
Want natuurlijk, hij is gewoon voetballer. Dus hij heeft groot gelijk. En hij moet uiteindelijk gewoon aan het voetbal denken. Maar hij staat wel een beetje voor joker, omdat eigenlijk, ja, over zijn rug wordt eigenlijk een strijd uitgevochten waarin de KNVB uiteindelijk moet zwichten. En wat in mijn ogen daarin de grootste fout. Kijk, het begin bij de FIFA, laten we dat even gezegd hebben. Het is natuurlijk krankzinnig dat je een boodschap die niets anders zegt dan ik ben voor verdraagzaamheid en voor tolerantie. Dat je die in een politieke hoek duwt en verbiedt. Dat is natuurlijk al totaal absurd. Maar de KNVB had zich natuurlijk wel voor kunnen voorbereiden op dit probleem.
Ja.
We weten onderhand hoe de FIFA in deze strijd staat, hè, met Europa. Infantino gaf daar nog
een tamelijk duidelijk voorbeeld van in zijn speech. Die is echt op oorlogspad als het om Europa gaat. Daarbij kon je al weten dat de FIFA hier niet blij mee was. Hè. Dat was in de aanloop eigenlijk al wel min of meer helder. De KNVB had notabene een boete al min of meer ingecalculeerd. Ja, het scenario van een gele kaart, daar hadden ze wel op, vind ik, alle zeven bonden wel op voorbereid moeten zijn.
Ja.
Wat gaan we nou doen als ze dat soort consequenties gaan verbinden aan deze situatie? En daar was natuurlijk geen enkele sprake van. Ze werden er eigenlijk door overvallen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was ook verbaasd. Ik kon me ook niet voorstellen dat de FIFA zover zou gaan. Maar als je op diplomatiek niveau bezig bent met zo'n statement, dan moet je de scenario's, de B, plan B, om het met Louis van Gaal te zeggen, die moet je dan wel gewoon op orde hebben. Want anders sta je voor joker. En dat is nu wat nu eigenlijk gebeurd is. En ja, dat maakt het voor zo'n speler, vind ik dan, nog eens extra pijnlijk.
Ja, want zo'n speler, Maarten, heb je al vaker gezegd, die moet hier helemaal niet mee bezig zijn. Maar die gaf ook wel toe dat hij er toch wel mee bezig was geweest vandaag. Ook al wilde hij zich focussen op die wedstrijd.
Ja, nou ja, precies. Maar dat vind ik inderdaad wel het bizarre. Dat de FIFA dan, bedoel, die denken dan ook helemaal niet aan die spelers. Die dus inderdaad dan van het een op het andere moment belast worden. Want Van Dijk inderdaad, die moet er toch even over in gesprek. Hij moet er even over nadenken. Ja, dat wil je toch helemaal niet. En ja, het is het zoveelste voorbeeld inderdaad dat die spelers bepaalde kastanjes uit het vuur moeten halen. En daar willen ze dan, het is echt wel te prijzen hoor, dat ze dat dan inderdaad doen. Maar ik denk dat als ik Van Dijk was, zou ik nu zeggen, hey, en dan moet je helemaal even met niks meer bij mij aankomen. Klaar even, je zoekt het even zelf maar uit. En dat zullen ze ongetwijfeld ook doen nu.
Ja, want de Engelsen hebben het ook niet gedaan. Harry Kane had ook niet. Die gingen wel knielen voor de wedstrijd. Die deden dat dan als statement. Maar die wil in ieder geval niet ook die armband omdoen. Dus dat is toch, dan is de discussie daar gelijk mee over, toch? En platgeslagen eigenlijk nu.
Ja, en Marten de Roon had nog een geweldige Twitter-post. Ja. Ik weet niet of jullie die gezien hebben.
Fantastisch, goed, ja.
Die had de foto. One love for deze overwinning of zoiets had hij gepost. En dan een foto erbij waarbij alle spelers zo'n gefotoshopte aanvoerdersband om hun arm hadden.
Ja, dus die had gelijk de afloop van de wedstrijd dat hij dat weer. Dat was goed inderdaad. Dat was mooi dat hij dat had staan. Maar goed, ja, een discussie die in ieder geval die doorgaat. Maar gaat het nou, is het nu klaar? Gaan we er nu niks meer over horen over dit soort dingen? Dat er nog acties gaan komen? Gaan we nu echt over voetbal hebben of niet? Wat is jullie beeld nu? Wat is jullie indruk? Jullie zijn er nu al een week.
Ik denk eerlijk gezegd dat deze discussie is nu ook alweer gevoerd en beslecht. In het, ja, zou je kunnen zeggen, cynisch genoeg in het voordeel van de FIFA. Het enige wat je nu nog kan doen is die WK-finale winnen en dan tongzoenend het veld af. Hè?
Ja.
Voor het oog van het ereterras.
Ja. Nee, maar wat we nog wel gaan krijgen dit toernooi, er doen 3 vrouwelijke scheidsrechters mee. Ik ben benieuwd als ze de confrontatie aandurven dat die, nou zeggen ze wat, Iran fluiten of zo. En wat gebeurt er dan? Krijgt zo'n scheidsrechter dan gewoon een hand? Of wordt dat een enorme rel omdat dat ze dat weigeren? Dat is ook nog wel iets wat ook nog wel voor ophef kan zorgen. Dus
ja. Over
die aanstellingen.
Over Iran gesproken. Even, die zongen uit protest tegen het eigen Iranese regime natuurlijk het volkslied niet mee.
Nee.
Was trouwens wel een heel stoer statement, als je dan toch over statements hebt. Want dat kan ze zelfs op gevangenisstraffen komen te staan, die spelers. Ja. Dus je kunt zeggen wat je wil, maar die jongens hebben wel ballen getoond.
Ja, daarna waren ze trouwens wel speelbal van Engeland, dat niet met heel veel vertrouwen naar het WK ging. Maar als je het dan over een wedstrijd hebt om even vertrouwen te tanken, dan was Iran een hele waardige tegenstander daarvoor, hè?
Nou.
6-2.
Ja, dat ging heel makkelijk.
Ja, het ging veel te makkelijk eigenlijk bijna voor een WK.
Je hebt wel een paar wedstrijden tot nu toe gezien. Dat was het niveauverschil toch wel heel groot. En, terwijl toch het beeld is dat het voetbal, dat ploegen in staat zijn om 80 minuten lang vrij gegroepeerd te spelen. Je hebt Nieuw-Zeeland gehad. Dat is wel een mooie quizvraagje ook, maar we zullen hem een prijs geven. Die in 2010, die speelden 3 keer gelijk. Hè? Die gingen uiteindelijk in de eerste ronde eruit. Maar die verloren niet 1 keer, omdat ze dat gewoon heel compact neerzetten. Dus toen dacht je, ja, Dat gaat iedereen kunnen, maar dat is nu 2022 en dat is tot niet het geval.
Nee. Zijn jullie trouwens in de eerste wedstrijden die we op het WK nu hebben gezien een beetje fan van het doorrekenen van de blessuretijd?
Ja, dat is wel opvallend, hè?
Ja.
Klaassen scoorde ook in de 99e minuut. Ja. Dus ze zijn heel consequent in het doortellen. Ze hebben een beetje naar Marco van Basten geluisterd qua
zuivere speeltijd, zou je bijna denken.
Ja.
Maar het is wel opvallend, ja.
Nou, het was 10 minuten bij... twee keer 10 minuten bij die wedstrijd van Engeland tegen Iran. Het was bij Wales, Amerika, ook 8-9 minuten extra tijd in de tweede helft.
Ja, het is goed hoor, maar... Ja, om nou te zeggen dat je elke wedstrijd 9 minuten blessuretijd wil, dat toch ook niet. Dus het wordt bijna een soort, nou ja, ook wel interessant voor trainers. Het wordt bijna iets waar je wel rekening mee moet houden, ook met je wissels en zo.
Ja, en de tegenstrijdigheid zit hem er soms een beetje in. Dat, kijk, nu pakte dat goed uit bij het Nederlands elftal, maar het was natuurlijk vooral Senegal dat aan het vertragen was. Ja. Die lagen iedere keer op de grond. En die haalden een tempo uit het spel. En voor hetzelfde geld word je daar de dupe van, doordat er daarna 9 minuten wordt bijgeteld.
Ja, ja. Ja. Maar het is wel heel opvallend, want die 19 minuten, dat is, weet je, met een beetje pech krijg je het zometeen in de Eredivisie ook. Hè? Dat we zoveel extra tijd gaan krijgen, dat ze hier extra op gaan letten, toch? Of niet? Want dat is vaak de voorbode van wat in de Eredivisie ook gaat gebeuren, zo'n WK.
Ja, en een extra tijd bij Emmen tegen Fortuna Sittard.
Ja.
Emmen is positief. Volendam, Fortuna Sittard. Ja, lekker.
10 minuten extra tijd.
Ja, ik vind het kijkspel eigenlijk wel ten goede komen. Blessuretijd geeft toch wel een soort... geinig soort spanning. Hè? Zo van, oh, het is blessuretijd. Nou, alle riemen vast. En ja, als je dan wat vaker zo'n fase krijgt van 10 minuten... is het misschien voor de kijker, voor het gemiddelde publiek best wel leuk.
Ik moet nog denken aan vroeger toen ik begon met amateurvoetbal verslaan. Dan was het ook altijd dat die wedstrijden in de hoofdklasse A... die tweede helft duurde altijd 10 minuten langer, zeg maar, dan 45 minuten. Je wist nooit hoeveel extra tijd er was, want die scheidsrechter gaf dat toen nog niet aan met zo'n vierde man. Dus dan zat je daar en het was altijd 7, 8 minuten. En dan ga je betaald voetbal in, denk je, ja, 3 minuten. Wat is dit nou voor, wat is er nou met de blessuretijd gebeurd? Maar ja, bij het amateurvoetbal is het altijd al langer, die blessuretijd.
Vooral bij clubscheidsrechters, hè? Die laten dan nog even langer doorspelen als de thuisploeg achter staat.
Ja, daar heb jij dan last van natuurlijk weer met JK4.
Nee hoor, nee. Dat is ook een algemeenheid.
Nee, natuurlijk, dat is waar.
Dat is waar. Zo'n clubman fluiten die denkt, nou, ik laat nog even een minuutje doorgaan. Wie weet maken ze nog gelijk.
Ja. Wat staat eigenlijk op programma voor Oranje deze nieuwe dag? Uitlopen?
Ja, de eerste dag na de wedstrijd is altijd... En de spelende wisselspelers, die gaan ook aan de slag. En... die gaan Louis Kennende vol aan de bak.
Die mogen even laten zien dat ze nog wat willen.
Precies.
Ja.
Ja, nou ja, maar hij gaat weer, als de vorige keer 2014 alle 23 spelers gebruikt. Ik weet niet of het nu alle 26 lijkt me wel veel, maar je moet het niet uitsluiten. Nee. Dus iedereen kent zijn rol en is betrokken.
En denk jij nu, Sjoerd, nu Memphis 30 minuten plus 10 minuten extra tijd natuurlijk door de blessuretijd heeft gespeeld, dat hij zometeen kan starten tegen Ecuador in de basis? Of zou dat wat snel zijn?
Ja, dat wordt een beetje het themaatje, hè, richting die tweede wedstrijd. Kijk, je wil natuurlijk graag dat hij gaat spelen. Van de andere kant lig je natuurlijk nu wel dusdanig op schema dat je misschien ook geen overbodige risico's moet gaan nemen. Dus ja, misschien valt er wel voor te zeggen om hem nu een helft te laten spelen. Dat zou niet zo heel onlogisch zijn. Je bouwt het vaak een beetje op. Eerst 30 minuten, dan een keer een helft. En dan kun je in wedstrijd 3. Nou ja, dan kun je nog kijken. Misschien ben je dan al geplaatst. Dat zou ook nog kunnen. Dus dan kun je nog voorzichtiger doen. Maar dan heb je hem in ieder geval in de tweede ronde heb je hem heel zorgvuldig opgebouwd. Dat is misschien het slimste om te doen.
Ja. En heb je in ieder geval de training van vandaag zou ik laten zien hoe de reactie is bij Memphis natuurlijk. Daar zullen we ook veel aan kunnen zien.
Dat is zijn verhaal, want hij vertelde na afloop ook inderdaad dat hij zei, ik heb natuurlijk meteen gevraagd, hoe voel je? En hij zei, ja, dan zegt hij, ik voel me prima. Maar ja, hij zegt, dan moet je toch maar even afwachten. Dus ja. Hij kent hem inmiddels wel.
Dat geloof ik ook. Nou Sjoerd, het woord is aan jou.
Het historisch feitje.
Je had een vraag voor ons en voor de luisteraars die we dan morgen weer kunnen beantwoorden.
Ja, jongens en dames en heren, ik neem jullie even mee naar het jaar 1990. Naar Sardinië, de stad Cagliari. Gaat er al een belletje rinkelen, of niet?
Ja, denk het wel langzamerhand.
Nederland zelf al begon op dat WK dramatisch natuurlijk tegen Saudi-Arabië. En die speelde de tweede wedstrijd, speelden ze tegen Engeland. En die wedstrijd dat was de draak van de wedstrijd. Maar die werd memorabel dankzij een geweldig moment in de eigenlijk blessuretijd. Waarvan Hans van Breukelen na afloop zei dat hij de bal expres had laten doorgaan, omdat er sprake was van een indirecte vrije trap. Nou, dat was hilarisch. Toen had je nog geen internet en zo. Dus had je gewoon alleen nog maar lineaire televisie natuurlijk. En Hans was overtuigd dat hij die bal expres had door laten gaan, dat hij zijn hand had teruggetrokken. Toen zagen we, als kijkers zagen we toen de herhaling. Nou, hij ging gewoon gestrekt naar de hoek hoor, op zijn Andries Noppers. En die bal die was er gewoon ingegaan. Maar de vraag is natuurlijk, wie trapte die vrije trap?
Dat is een hele mooie. Morgen het antwoord. Maarten, weet je het al of nog niet?
Ik zit nog even na te denken.
Ah, je hebt nog 24 uur om na te denken, man. Ja. Dan moet je het antwoord weten.
Overigens, klein dingetje. Ja. Die eerste wedstrijd was tegen Egypte. Ja. Saudi-Arabië was in 94.
Oh ja, was 94. Ja.
Mag niet uit, hoor, maar dit is meer...
Met Hossam Hassan.
Ja.
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 Nou goed, morgen gaan we antwoord geven op deze vraag. Je hebt de hele dag weer om mee te puzzelen. Weet je het antwoord? Stuur even een tweet met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of gewoon onder het bericht dat we rondsturen met deze podcast. En dan kijken of we de goede antwoorden weer binnenkrijgen van de luisteraars. Morgen een nieuwe AD WK Voetbalpodcast. Maarten, ik spreek jou morgen. Short tot later deze week. Of anders gewoon weer met onze dagelijkse WK-update natuurlijk op ad.nl. En dan gaan we op naar de nieuwe dag.
Yes.
Dat is goed.
Waarom moet ik elke week in de krant? Wat is daar voor onzin?
In de ban van Rian is terug. Op 26 november en 3 december nieuwe afleveringen. Want Rian en ook Gerard Sanderink laten weer van zich horen. En hoe?
Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn.
Rian is slecht. Alles aan Rian is slecht.
Mag u me om de ede en u krijgt mijn hele vermogen als ik hier sta te liegen.
En hun advocaten, die gaan daar helemaal in mee. En dat is niet zonder risico.
Hier zijn ook fikse maatregelen opgelegd, waarbij je echt moet uitkijken dat je niet weer een keer in de fout gaat.
Ik onderzoek waarom advocaten en een handjevol vertrouwelingen nog altijd voor Rian door het vuur gaan. En daar is niet iedereen blij mee.
Met Angelique.
Hey, je belde, je hebt nieuws.
Ja, ik kreeg net een mail van de advocaat. Ik geloof dat ze weer aangifte tegen me gaan doen.
In de ban van Rian. Vanaf 26 november weer in je podcast-app.
Q Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.